So do these, eh?
Yeah.
Yeah, okay. Ja, er is een vraag, ik lees hem maar even voor. Weet u of de Dominicanen in de middeleeuwen ook speciale oefeningen deden om licht te worden voor God? En zo ja, welke? En de vraag is dus vooral ook, omdat het gaat het alleen maar over denken. Nou, de Dominicanen zijn natuurlijk als groep natuurlijk heel sterk universiteitgericht, laten we het zo zeggen. Dus Eckhart ook, dus die heeft verschillende keren is die magister geweest in Parijs. Dus die is nogal denkerig, zou je kunnen zeggen. Maar oefeningen om leeg te worden, het probleem is, en dat zult u natuurlijk op grond ook van vanmorgen wel snappen, zo gauw je gaat oefenen om leeg te worden, ben je alween met het omgekeerde bezig. Dus dat kijk, de oefening om leeg te worden, dus het moet je uit handen genomen worden. Het moet je uit handen genomen worden. Nou, bijvoorbeeld iemand die ouder wordt en die vergeetachtig wordt, dat is een fantastische geestelijke oefening.
Ja. Vanzelf op de zak staan.
Ja. Maar ja, wat is een oefening? Dus een oefening dat kan zijn dat je ziek wordt, dat je kanker krijgt. Een oefening kan zijn dat je vergeetachtig wordt. Dus het moet je aangedaan worden. Het moet je aangedaan worden. En dan is de vraag of je thuis bent. Of je die oefening ontvangt. En dat zit uiteraard niet alleen in dus dat zit ook in je lijf, dat zit in doen, dat zit in denken. Dus dat alles kwijtraken. Ja, en als je tegen God oploopt, dan raak je al je coördinaten kwijt. En Jan van het Kruis noemt dat de donkere nacht. Dat is de donkere nacht. Dus dat je God tegenkomt. En dus onmiddellijk niet meer snapt waar je thuis bent. Maar het is hetzelfde als dat je op een vliegtuig stapt en zeg maar, ergens midden in Afrika rondloopt of in Azië. Dan dingen lijken op zoals je ze gewend bent. Maar tegelijkertijd is het een totaal andere werkelijkheid. Ja, dat is natuurlijk het probleem. Maar goed, we...
Maar het tegenkomen betekent toch niet dat God elders is?
Nee, zelfs dat soort woorden, die werken al niet meer. Dus God elders, God hier... Dus kijk... God tegenkomen. Dat doe ik al als ik besef dat ik leef. Dat ik ben. Want ik denk dat ik ben. Ja, God, ik was er gisteren. Gisteren bestond ik. En een minuut geleden bestond ik. Maar als ik werkelijk besef wat zijn is, kom ik God tegen. Ja. Dus beseffen wat het is. Dus dat wat is. Dat wat is. Maar er is niks buiten God om. Ja, dat is weer een systeem. Gnostiek. Wij zijn zo knap in allemaal systemen bouwen. Dus theologen zijn er nog knapper in, maar goed. Ze vragen soms aan mij of ik theoloog ben en dan denk ik van God, wat is dat? Wat is dat?
U heeft het over die donkere nacht. Is dat dan ook zo dat je je heel ontheemd kan voelen?
Ja, kijk, een donkere nacht is juist dat je... De donkere nacht, wat Jan van het Kruis een donkere nacht noemt, dat is in feite dat je... al je coördinaten kwijt bent. En zo gauw ik in de werkelijkheid van God getrokken word, ja, dus je ziet soms ook dat mensen die echt in die ervaring komen, die kloppen dan bij je aan en die zeggen van, goh, zou ik toch niet naar een psychiater moeten?
Ja, precies.
Ja. Want ja, ik begrijp er niets meer van wat er met mij gebeurt. Of ik zou niet meer weten wat bidden is. Ik heb het niet meegenomen, maar van de week kreeg ik nog een brief van iemand. Ja, ik weet niet meer wat God betekent. Ik weet niet meer wat Christus betekent. Ik weet niet meer wat de drie eenheid betekent. Ja, daar hou je ondertussen niet veel over. Dus de hele, ja, die hele winkel van de theologen, die raakt dan een beetje ontspoord. Maar dan denk ik, fantastisch. Fantastisch dat je dat niet meer weet. Als God maar weet wie jij bent. Nou. En daar een klein beetje bij te komen van wie had hij nou voor ogen toen hij mij schiep? Zo een stukje verder. Ik ga nu iets doen over dus de rol van de Bijbel. Er is net ook iemand vroeg mij daarna. Dus wat doen ze nou eigenlijk met de Schrift? Behalve dat het ingewikkeld ook is, dat wij denken dan, nou ja, de Schrift. In de middeleeuwen dus is pas, dus ligt de tekst niet zo vast. En zeker ook de Latijnse vertaling ligt niet zo vast. Dus de Vulgaat, zoals wij die later krijgen, die is ook pas in feite, dus dus men is veel, in zekere zin veel vrijzinniger in het gebruik van de Schrift. Dus de Schrift die heeft dus in het idee van Eckhart, heeft hij tot doel om ons los te weken uit onze eigen systeempjes. Want in de Schrift spreekt de Geest. Dat is veel belangrijker dat je naar de Geest luistert en je zegt van ja, klopt de tekst. Dat vindt Eckhart niet zo interessant. Daarom heeft de Schrift in de eerste plaats dus een mystagogische functie. Dat is waar het om gaat. Het is een mystagogische functie, dus die helpt je om je bewust te worden van hoe God nou tot jou spreekt. En of die tekst klopt, dat is niet zo interessant. Het interessante is juist als je naar mystieken kijkt, dan citeren ze verkeerd. Dus dan weet je, als je wel, bij Eckhart kun je ook niet precies vaststellen van welke zeg maar, schrifttekst hij gebruikt. Maar goed, zelfs als je zou weten dat iemand welke schrifttekst hij gebruikt, dan zie je soms dat iemand verkeerd citeert. Technisch verkeerd citeert. En toch komt het precies op zijn pootjes terecht. Dus die gaan op een hele andere manier zijn die met de Schrift bezig. Dus de bedoeling is juist, de manier waarop zij de Schrift lezen, is dat je je bewust wordt hoe God nu tot jou spreekt. Nou, daar gaat het om. Dat jij je bewust wordt hoe God nu tot jou spreekt. Niet van hoe het met die tekst zit. Nou, die tekst die zorgt wel voor zichzelf. Daar hoeven wij ons niet druk over te maken. Hoe spreekt God nu tot jou? Dus de Schrift wil ons geen leer voorhouden. Wij gaan er van waar gaat het over? Nee, dat is niet van belang. Maar de Schrift is een mogelijkheid tot ontmoeting met God, tot gesprek met God. Dus als ik luister naar de aanspraak en in mijn luisteren antwoord geeft. Dus in de Schrift kan God tot spreken komen als de totale ander. Dus voortdurend dus hij ontsnapt voortdurend aan die woorden die daar staan, aan die woorden die allemaal een betekenis volgens het dictionair hebben. Dus hij spreekt ons in de taal van Hammersild van gene zijde aan. En die tekst is enkel en heeft een bemiddelende functie. Dus het lezen van de schrift is dus ook een leesproces waar geen eind aan komt. Dus je weet eigenlijk nooit wat er staat. Zelfs al zou je een top exegeet zijn, dan weet je nog niet wat er staat. Het gevaar juist van exegeet zijn is dat je gaat denken dat jij weet wat er staat. Dus telkens opnieuw spreekt de schrift ons op een andere manier aan. Omdat wij in dus die mystagogische dynamiek, het is een dynamisch gebeuren, steeds dieper in God worden omgevormd. En naarmate we dieper in God worden omgevormd, horen we meer. En horen we nieuwe geluiden die we eerst nooit gehoord hebben. Dus schrift lezen word je ook nooit moe van, want iedere keer als je leest, dan lees je weer een totaal nieuwe tekst. Dus het is een gesprek. En het is niet een tekst. Een tekst. Ja, kijk, de krant, die lees je geen tweede keer. Als je de krant gaat, je gaat niet morgen vroeg zeggen van nou, ik ga de krant van gisteren nog eens een keer lezen, eens kijken of ik iets nieuws kan ontdekken. Dat werkt niet echt. Maar de schrift, dat verveelt nooit. Zoals trouwens mystieke teksten ook nooit vervelen. Het gaat er dus om dat we de schrift niet, dat we de beelden niet fixeren, niet vastleggen van dat staat er. Maar de schrift, dat is eerder een venster naar de werkelijkheid. Een venster waardoor God ons tegemoet treedt. Zoals Antoine de Saint-Exupéry ook zegt, dat de andere mens is ook een venster naar de werkelijkheid. Dus de andere mens die ik tegenkom is ook een venster waardoor ik kijk naar de werkelijkheid. En ook de schrift is dus een venster waardoor ik naar buiten kijk. Dus voor Eckhart is de schrift dus een bron van inspiratie. En wie zich voor de schrift openstelt, die wordt ook opengebroken door de tekst, door de schrift. Dus je moet je openstellen om de schrift de kans te geven om jou op het verkeerde been te zetten. En daardoor juist dat je in contact komt met die werkelijkheid van God. Dus de functie van de schrift is jou voortdurend weer in contact te brengen met dat wat is, de werkelijkheid van God. Dus de aanspraak. En die aanspraak van God die laat diepe sporen in ons na. Dus die maakt ons leven anders. En dat is de belangrijke vraag, of de schrift jouw leven anders gemaakt heeft. En je daardoor laten leiden. Dus het gaat om de verborgen zin. Dus we kunnen ook zeggen van ja, maar dat staat er niet. Ja. Dus door verkeerd te lezen kom je misschien veel dichter bij wat er eigenlijk staat. Dus zelfs als de zinnetjes, zoals Eckhart het citeert, die zegt van ja, maar dat klopt toch helemaal niet, want dat staat er niet. Ja, wij zetten dan in een voetnoot erbij, Lucas zoveel, et cetera. Maar dat zo werkt dat niet. Dus we worden eigenlijk voortdurend. Dus de werkelijkheid waar het over gaat, gaat ons verstand te boven. Gaat dus ook de tekst te boven. Dus het is een hele andere manier van met de schrift, met de Bijbel omgaan. Maar zo gauw we de beelden weer tot ons eigen bezit gaan maken, kan de schrift niet meer spreken. Dus wordt God tot zwijgen gebracht. Dus dan heb je hetzelfde. Dus die twee houdingen waar we het net over gehad hebben, die zitten ook in het lezen van de schrift. Dus van één kant. Dus wij proberen voortdurend uit te vinden wat God hoort te zeggen in de schrift. En naarmate we dat doen, lezen we niet meer. Ben je bereid om te gaan luisteren naar hoe God nu spreekt. Zoals ik wel eens gezegd heb, dat de beste preek de preek is die de mensen vergeten zijn als ze de kerk uitgaan. Omdat ze door God aangesproken zijn. Dat ze niet meer weten wat de dominee of de pastoor gezegd heeft, dat is niet zo belangrijk. Maar hoe God tot ze gesproken heeft. Het is nooit erg als je thuis komt en ze vragen van, wat was de preek precies, dat je dat niet meer weet. Dus wanneer... Ja, pech hebben voor de dominee, maar... Ja, ook een geruststelling, ja, inderdaad. Ja, ja. Dus wanneer Eckhart dus over de maagdelijkheid van Martha spreekt, dan doelt hij dus op dat spanningsveld tussen, je zou kunnen zeggen, de geslotenheid van de beelden van onze eigen logica, en de fundamentele openheid die noodzakelijk is om de schrift of God bij ons binnen te laten komen. Dat is in feite waar hij het over heeft. Wil de schrift werkelijk voor ons opengaan en tot spiegel van de goddelijke werkelijkheid worden, dan mogen wij deze beelden niet tot ons eigen bezit maken. Dus dat wij die beelden in de kast van ons systeempje neerzetten. Want op het moment dat wij ons opsluiten in ons eigen systeem, verliezen de beelden hun doorschijnendheid. Kunnen ze niet meer God de kans geven om ons aan te spreken. Dus het is steeds dat spanningsveld. Dus we komen niet uit het spanningsveld. Het liefste zou zeggen, nou oké, nou heb ik het gesnapt en nou besluit ik morgen dat niet meer te doen. Nou, u kunt niet besluiten dat niet meer te doen. Kijk, u kunt niet besluiten om niet met uw eigen ogen te kijken. Dat is de enige mogelijkheid. Maar zo gauw u met uw eigen ogen kijkt, dan vertekent u de werkelijkheid. U projecteert. Dus projectie is, kijk, in de 50er jaren met Sirixma en zo, dus nam men dat heel serieus, dat al ons spreken over God was projectie. Nou, en dat scheen dan niet zo te horen. Dan zei, ja, natuurlijk is projectie, de mystieken hebben het altijd gezegd dat het allemaal projectie is. Maar het is juist in dat spanningsveld van die projectie God toch de kans te geven om jouw systeem open te breken. Te doorbreken en waardoor je kunt gaan luisteren. Een woord dat regelmatig in het bij Eckhart voorkomt, dat is het begrip eigenschap. Eigenschaft. Dan hoor je ook dat het bijna onze taal is. Eigenschaft. Eigenschap. Zonder eigenschap. Frans Maas in navolging van Quint, die hebben dat vertaald met ik-binding. Dat zegt wel iets, maar is tegelijkertijd, dus ik blijf liever bij zonder eigenschap. Het is, je zou kunnen zeggen, niet de hechting. Ja, laten we zo, ik kan dat makkelijker maken. Dus wanneer Franciscus in iets eerder dus, kleine eeuw eerder, kiest voor een leven in armoede, dan heeft Franciscus het over sine proprio. En dat is hetzelfde als Eckhart, zonder eigenschap, zonder eigenheid. Sine proprio. Wat de clue is van de armoede, is niet zozeer, want kijk, zo gauw ze dan de armoede uitgevonden hebben, dan gaan ze dat zitten doen, dan maken ze daar een oefening van. En dan denken ze, als ik dus maar dat doe, dan ben ik arm. Dus sine proprio, wat Franciscus wil, dat is dat de broeders iedere dag weer opnieuw de straat op gaan. Dus geen voorraden aanleggen. En iedere dag dus opnieuw de straat moeten opgaan. En aankloppen bij de deuren. En hun hand leeg uitstrekken om te gaan ontvangen. En dat is een prachtige geestelijke oefening. Want in dat de hand ophouden om een stuk brood te krijgen, beseffen ze iedere dag weer opnieuw dat het leven niet van ons is. Dat wij alles ontvangen. Dat wij alles ontvangen. Nou, dus leven zonder eigenschap, zonder iets van onszelf, dat is in feite de clue waar het allemaal om gaat. We We kunnen ons niet opsluiten in onze eigen werkelijkheid. Maar wat erachter zit is de spanning. En daar zit Aristoteles achter. Dat is op zich niet zo vreemd bij Eckhart. Dus Aristoteles maakt het verschil tussen, je zou kunnen zeggen, de eigenschappen en het wezen. Als u nadenkt over wie u is, als u gaat en iemand stel, u gaat uw buurvrouw, buurman, gaat u vertellen van wie u is, wat doe je dan? Zeg van, ik ben, wat Marjan net ook, van je, dat is je functie en dat, maar dat zijn allemaal bijkomstigheden. Dus we vertellen aan elkaar onze bijkomstigheden, onze eigenschappen. Maar wie we werkelijk zijn, kunnen we niet vertellen. Nou, dus zonder eigenschap zijn, dat in feite zegt hij daarmee wie je werkelijk bent. Dus los te komen, je zou kunnen los te komen van alles wat veranderlijk is. Want schuil zegt van, ja maar nee. Dat is mijn functie en dat is mijn functie, daar woon ik en dat is mijn taal en nou ja, zo kun je een heleboel dingen. Maar dat zijn allemaal veranderlijke dingen. Want ja, jong ben je maar een tijdje. En je woont in je eigen huis, dat houdt misschien een gebik het ook op. En dat zijn allemaal dat zijn veranderlijke dingen, maar wie je werkelijk bent, dat. En dat zelfs, dus kijk, Katrina van Genua in 1500, die zegt, ik ben helemaal verdronken in de zee van Gods liefde. En ik weet waarachtig niet of ik nog leef of dat ik al lang dood ben. En wie maakt zich daar ook zorgen over? Dus of je nou nog leeft of al dood bent, ook dat is een bijkomstigheid. Als ik dus werkelijk zeg maar, dus afdaal naar mijn diepste relatie met God. Dat is mijn wezen. En waar ik woon maakt dat niet uit. En met wie ik relaties heb maakt niet uit. En welke huiskleur ik heb maakt niet uit. En al dat soort dingen. Het maakt zelfs niet uit of ik de schrift lees of dat ik de Koran lees. Dat denkt Wilders wel, maar zelfs dat maakt niet uit. Dus hoe kom ik tot mijn wezen? Dat betekent wat Eckhart eigenlijk zegt, dat ik moet alle bijkomstigheden, alle accidenten moet ik loslaten. En dat zonder eigenschap zijn, dat wil dus niet zeggen dat we ongebonden zijn. Maar dat we in het loslaten van die eigenschappen ons hechten in de essentie. Dus kijk, het onthechten is in feite een stap om je te hechten. Kijk, als u onthecht in het beeld wat u gemaakt heeft van uw partner, is dat een stap om u werkelijk aan die andere zelf te gaan hechten. Dus die twee horen bij elkaar, onthechten en hechten. Dus een van de, net al gezegd met Franciscus, dus een van de geloften en dat is trouwens alle drie die geloften van het religieuze leven, die hebben er ook mee te maken. Dus het zonder eigendom zijn. Dus een religieus mag zich niet hechten aan aardse bezittingen. Dat is de ene kant. Maar de reden van die onthechting is om je te hechten aan God. Dus je alleen maar zitten onthechten. Dat slaat nergens op. Dus het gaat erom dat je je hecht aan het enig noodzakelijke, namelijk aan God zelf. Die het wezen van alles vormt. Dus dat zonder eigenschap zijn, dat is in feite dus zonder je te verliezen in al die bijkomstigheden. Om je helemaal te hechten aan God zelf. En je dus te hechten wilt aan je eigen waarheid. Wie ben ik werkelijk in Gods ogen? Dus ofschoon dus niemand zonder beelden kan leven, bestaat toch telkens weer het gevaar dat die beelden verabsoluteerd worden. Dus we maken allemaal van die beelden, maken we weer kleine dogma's. En op dat ogenblik verruilen wij de werkelijkheid voor een droomwereld van onze eigen ideeën. Dus we zijn steeds maar weer de werkelijkheid waarin we leven, zijn we aan het verruilen voor een iets gemakkelijker, iets bewoonbaarder droomwereld. En ja, we leven allemaal in een droomwereld. De een heeft een iets mooiere droom dan de ander, maar feitelijk leven we allemaal in een droomwereld. De vraag zou natuurlijk zijn, hoe kom ik nou bij wat is? Bij wat werkelijk is? Dus die droomwereld, die wordt ingegeven door onze angst. Dus uit vrees voor het vreemde klampen wij ons vast aan de zekerheid van een fictieve wereld die we zelf geschapen hebben. Het angst voor het vreemde. Nou, bijvoorbeeld de vreemdelingenhaat. Nou, luister maar naar Wilders. Dus we creëren, maar dat is al dus toen Maxima die opmerking maakte over dat het niet zo helder was van wie een Nederlander is, wat het is Nederlands te zijn. Nou, daar viel iedereen natuurlijk over Maxima heen, dat hoorden ze niet te zeggen. Dat natuurlijk dat altijd zo is. We hebben liever een zekere wereld van, ja, goed, ja, Nederland is dat. Maar dat zijn allemaal constructies. Allemaal constructies, terwijl het natuurlijk veel, veel belangrijker is van wie is deze mens? Wie is deze mens die door God geschapen wordt? En als je die vraag stelt, dan maakt het al helemaal niet meer uit of je wit of zwart of weet ik wel, een kleur heeft. Of je de Schrift leest of de Koran leest. Al dat soort aspecten worden volkomen onbelangrijk. Dus we klampen ons vast aan de zekerheid van een fictieve, een denkbeeldige wereld die wij zelf geschapen hebben. Maar hoe sterker de angst zich van ons meester maakt, hoe meer wij ons ook dus opsluiten in de projecties van onze eigen beelden. Dus des te meer willen we er absoluut niet vanaf. Dus in de visie van Eckhart vindt deze verdringing dus niet alleen plaats bij ernstige traumatische ervaringen, daar kennen wij het ook van. Dus als iemand hele ernstige traumatische ervaringen heeft, dus die is wel gedwongen om een fictieve wereld te creëren, om te overleven. Maar die heeft dus betrekking, zou je kunnen zeggen, in de visie van Eckhart op het menselijk bestaan als zodanig. Want als schepselen, dus niemand van ons heeft het leven in bezit. Niemand van ons weet, ja, misschien dat je over 2 minuten dood bent. We hebben het leven is niet van ons. Maar onze levensdrift, die maakt natuurlijk dat we allemaal creëren we de droom van, ja, ik blijf leven. Dus een prachtige elektronische agenda, vul je gewoon in wat je over 3 jaar moet doen. Of je er over 3 jaar bent, Joost maar weten. Dat is maar die elektronische agenda, die geeft ons de waan dat het leven van ons is. En dat ik er morgen nog ben, et cetera. Dus die levensdrift, dus die angst voor de dood. Dus Hammerschild zegt ook dat we een vriendschap moeten sluiten met de dood. Als we geen vriendschap sluiten, want het leven is niet van ons. Het leven is niet van ons. Dus hoe noodzakelijk ook het is om gewoon zorg voor jezelf te hebben, maakt tegelijkertijd de zorg dat we dat, ja, je zou kunnen zeggen, het leven tot een middel wordt voor onze eigen doeleinden. En dat we dus niet meer genieten van het leven. En daardoor kunnen we ook het leven niet meer werkelijk gaan zien. En ook God niet meer gaan zien. En wat Eckhart wil is eigenlijk van, God, maak je ogen weer vrij. Maar hoe meer je vastzit aan het leven, hoe minder je in staat bent om te zien dat, ja, dat God het je zomaar geeft. Dat God het je zomaar geeft. En wij vragen al heel snel van, waar heb ik het aan verdiend? Stel dat je op straat loopt en iemand geeft je in één keer een prachtige grote bos bloemen. En die loopt gewoon door. En dan loop je erachteraan om te weten van waarom krijg ik dat? Maar waarom wil je dat in godsnaam weten? Je krijgt een mooie bos bloemen, geniet ervan. Maar nee, wij willen het weten omdat we wat terug willen geven van wat moet ik doen nou, want ik krijg wat. Dus gewoon genieten van iets, maar ook andersom. Stel je geeft iemand een bos bloemen en die loopt door en die gooit bij de volgende hoek, gooit hij het over de heg heen. Wat zou dat? Jij hebt die bos bloemen gegeven. Dus waarom maak je je eigen genieten van het feit dat je een bos bloemen gegeven hebt? Waarom maak je dat afhankelijk van wat die ander ermee doet? Ja, we zitten in zo'n raar wereldje dat we allemaal creëren. Dat is prachtig. Dus wanneer... Ja, u denkt natuurlijk van, had ik die centen wel in mijn portemonnee kunnen houden? Dat niet. Nou. Ja, goed, het is zonde van de bloemen. Kijk, dus als het om de bloemen gaat, wel, dat is wat anders. Dus de bloemen wel. Maar wat die ander ermee doet, maakt eigenlijk niet uit. Dus wanneer Eckhart dus over eigenschap spreekt, dan doelt hij op deze geslotenheid, waarin de werkelijkheid in zijn instrumentaliteit, dus als middel, absoluut wordt. Dus kijk, dat is het probleem. Dat de werkelijkheid als middel, absoluut. Terwijl het middel, het is maar een middel. Dus als u met een bos bloemen aan iemand gezegd hebt dat het een prachtige mens is en dat hij beminnenswaardig is, in die beweging hebben de bloemen geen betekenis. Dus dan maakt het ook niet uit dat die weggegooid worden. Want u heeft helemaal gezegd wat u zeggen wilde. Dus die bloemen zijn middel. Dus wij hechten ons, dat is het probleem, wij hechten ons aan de eigenschappen zonder, en dus niet aan het wezen. En we hechten ons aan de eigenschappen omdat we die nodig hebben, omdat we die vast willen houden. Dus alleen vanuit ons eigen perspectief kunnen we de dingen dus zien. De verdringing is dat die logica van het zelfbehoud, dat we door die logica van het zelfbehoud, dat we weglopen van de werkelijkheid. Dus je kunt zeggen als de werkelijkheid, als de onmiddellijkheid van Gods gelaat. Dus je loopt ieder ogenblik tegen God aan. Je kunt zelfs niet tegen hem aanlopen. Maar ja, het is toch wel gemakkelijker als je de werkelijkheid zo regelt dat je hem niet te vaak tegenkomt. En dat is dus het spanningsveld. Hè? Dus door de werkelijkheid tot onze werkelijkheid te maken, zetten we God buiten de deur. Ja, En dat is in feite waar Eckhart ons meeneemt van ja, kan dat wel? Dus wij zoeken zekerheid bij de schepselen, bij de geschapen werkelijkheid die wij kennen, omdat deze zichtbaar en tastbaar is. Dat kan ik allemaal behappen. Dan weet ik waar ik aan toe ben. Terwijl de enige werkelijke zekerheid, dat is God zelf. God is de enige zekerheid die we hebben. Maar ja, kijk, ik heb liever de zekerheid van mijn gezondheid. Of de zekerheid van mijn verzekering, of de zekerheid van mijn partner, of de zekerheid van... De zekerheid, de enige zekerheid is God zelf. En die is de verborgen grond van dit middellijke bestaan. Wij leven in een wereld van de bemiddeling. Voor Eckhart is het dus van het grootste belang dat wij ons dus niet opsluiten in onszelf en ons niet opsluiten in de beelden. Dat is eigenlijk wat hij wil. Daarom moeten we telkens weer opnieuw bereid zijn deze beelden los te laten. Die eigenschappen los te laten. Beelden die zich in ons vastzetten en dus absoluut worden, verworden tot afgodische werkelijkheden. Die ons ervan weerhouden ons in de onvoorwaardelijkheid van God te verliezen. Kijk, en dat is waar we doodsbang van zijn. Zo liggen de dynamiek van het eigen belang en de noodzaak ons aan beelden vast te houden, die liggen in elkaars verlengde. Het is een hele subtiele manier van eigen belang. Beelden worden ons eigendom. Wanneer we door eigen belang deze beelden als absoluut beschouwen. Dus de beelden die we hebben, die gaan allemaal, die zetten we vast. We verruilen op dat moment, je zou kunnen zeggen, de schijn voor de werkelijkheid. En kunnen haar niet meer zien als een spiegel waarin we onmiddellijk door God worden aangesproken. Alles wat je ziet. Zouden we deze angstige bezorgdheid om onszelf los kunnen laten, dan zouden deze beelden ons ook niet meer hinderen in de onmiddellijkheid van de godsrelatie. Dat is dus, als we dus de beelden zouden loslaten, dan kun je rustig met beelden werken. Want zo gauw je ze dus verabsoluteert, dan vormen ze een hindernis, waardoor ik dus niet meer zien kan. Dus beelden zijn geen enkel probleem. Ook het woordje God is geen enkel probleem. Maar zo gauw je het woordje God gaat vullen met jou, met jouw veiligheid, maakt het woordje God dat je God nooit tegenkomt. Dus het is voortdurend is die spanning, hè. Dus vrij van iedere terugbuiging op onszelf, zouden we ons in alles vrijelijk door God kunnen laten bewegen. Dus een leven zonder eigenschap is een leven dat zich geheel met God verenigt. Dus helemaal, ik leef met God. En wij zijn dus zonder eigenschap wanneer wij ons in alles vrij door God laten bewegen. Zoals ik het aandurf om me door God te laten bewegen. Nu, op dit ogenblik. Op zijn manier. Niet op mijn manier, op zijn manier. Dus laat ik me door God bewegen, dan leef ik zonder eigenschap. Ja, hij, de enige beweging die er in mij zit, is ook zijn beweging. Dus is ook onzin. Dus kijk, dus ik ben voortdurend aan het denken dat iets van mij is. En daar zit het probleem. Dus God is een immerwijkend perspectief. Iedere keer, dan denk je, nou leg ik mijn hand op hem, ben je maar weer kwijt. Dus dit leven, dat heeft geen weet meer van zichzelf. Omdat het helemaal in de minne is opgegaan, in de liefde is opgegaan. Dus op die manier spreekt Eckhart dus ook over vrij en leeg staan tegenover de liefste wil van God. Dus dat ik vrij en leeg tegenover de liefste wil van God. Zodat ik God de kans geef, God de kans geven om mij te bedenken. En als God de kans geeft om mij te bedenken, te maken, naar zijn hand te zetten, dan word ik. Dan word ik. God werkt en ik word, zegt Eckhart. Dus werkelijke ontmoeting is altijd een maagdelijk gebeuren. Dus in die ontmoeting ontwaken we telkens weer uit de droomwereld van onze beelden. Om te beseffen dat we ons opgesloten hebben in de schijnwereld van onze eigen projecties. Dus iedere keer weer opnieuw laten we die projecties achter ons. En ondanks dit spanningsveld hebben beelden en voorstellingen, die hebben ook een bemiddelende functie. Dus Eckhart is helemaal niet tegen beelden. Maar hij is tegen een bepaald gebruik van beelden, waardoor ze verabsoluteerd worden en vastgezet worden alsof het echt is. Alsof het echt is. We moeten langzaam stoppen. Dan doen we dat en dan gaan we na de middag gaan we met regel 23 verder. We zijn nog niet verder opgeschoten, maar het maakt niet zoveel uit.